Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Allen een hele goede maandagmorgen in dit vergaderhok in Rotterdam, vlak boven de redactie. Maarten Wijzels, Sjoerd Mossoen, Daniel Dwarswaard en aan de telefoon Mikkels Gauka voor de nieuwe voetbalpodcast van het AD. Met een weekend, ja, laten we niet in de algemeenheden vervallen, maar gelijk maar beginnen met stelling 1. Mikkels, we beginnen even bij jou, want dan kunnen we daarna ophangen, dat is makkelijk.
Ja.
Feyenoord staat in de winterstop minimaal vierde.
Nou, minimaal, dat durf ik niet te zeggen, maar wel 4, 5, 6 zo ongeveer, denk ik. Gezien het programma de komende tijd en gezien het nieuwe elan en gezien het feit dat al die andere clubs er ook niet veel van bakken op AZ na, denk ik wel dat het mogelijk is, ja.
Het nieuwe elan. Leg het nieuwe elan uit. Er wordt dik advocaat veel toegeschreven, maar een nieuw elan had ik nog niet gehoord.
Het is oud elan is het eigenlijk. Oud nieuw elan.
Nou, je ziet natuurlijk, er is een soort van trend dat als er een wedstrijd slecht wordt gespeeld, dat dat nooit aan de inzet van spelers kan liggen. Hè. Dan is er altijd een tactische mislukte variant geweest. Of de spelers stonden te ver van de tegenstanders af, omdat het tactisch niet klopte. Maar ja, gisteren zag je toch wel dat als je iets meer geeft dan je afgelopen week hebt gegeven, als je de bal hebt verloren. Ja, wat dat al scheelt in de Eredivisie. Ik zie Kokshu een bal inleveren en ik zie hem niet even met zijn handen naar zijn hoofd grijpen of kijken wie het ook fout heeft kunnen doen. Maar ik zie hem er in volle sprint achteraan gaan. Ja, en dan heb je tegen heel veel ploegen in de Eredivisie heb je zoveel extra kwaliteit dat je die wedstrijden gaat winnen.
En dat is de hand van advocaat?
Nou, in dit geval wel. Maar goed, dat zou bij veel trainers zo kunnen zijn als het even niet meer werkt. In dit geval heeft advocaat wel natuurlijk de duimschroeven een beetje aangedraaid. Hè. Spelers die nog in de warming-up willen kijken of ze kunnen spelen, die hebben pech. De aanvoerdersband is verwisseld. Er zijn wat spelers gesneuveld, al waren het er niet veel. Dus ja, het is natuurlijk voor veel spelers duidelijk dat als je nu afhaakt, ja, dat je voorlopig gezien bent bij Feyenoord. Dus dat speelt mee en dat kan je natuurlijk advocaat wel toeschrijven. Al is het ook geen abracadabra wat hij doet.
Nee, en het is vooal de vraag hoe lang zoiets blijft werken natuurlijk.
Ja,
als al die weken daarvoor niet gelukt van. Is.
Ja. Dat klopt, ja. Kijk, als je wedstrijden blijft winnen, dan gaan spelers er ook meer in geloven. Het publiek gaat erin geloven. De negatieve sfeer die altijd bij Feyenoord hangt, hè, het cynisme, dat blijft dan misschien een beetje weg. Ja, en hij heeft ook een beetje geluk dat je met VVV en RKC begint. Dat zijn natuurlijk niet de sterkste clubs. Aan de andere kant, ja, Feyenoord heeft ook bij Fortuna, dat heb ik gisteren gezien, maar dat was natuurlijk een parodie op voetbal. Daar hebben ze dik verloren met 4 tegentreffers. Ze hebben bij Emmen 3 goals tegen gehad. Eigenlijk gaat het tegen elke ploeg gaat het fout in de uitwedstrijden. Dus wat dat betreft moet je toch wel enigszins waardering voor hebben wat er gisteren gepresteerd werd, zonder dat het nou uitzonderlijk goed was. Maar de nul houden en 3 punten en 3 goals, dat was goed natuurlijk.
Was het leuk om hem te zien daar weer op het veld? Er hangt ook een soort van romantiek omheen dat die man weer een klus mag doen.
Ja, dat is ook wel een beetje zo, ja. Kijk, de jongens aan tafel, die weten het ook. Hij is 72, maar ja, ik ken mensen die 10 jaar jonger zijn, maar veel ouder ogen natuurlijk. Ja, advocaat zit vol energie. Op de een of andere manier is hij dat nooit kwijtgeraakt. En hij straalt zelf ook wel een beetje nog dat jongensachtige uit, dat hij nou die ploeg onder zijn hoede mag nemen en dat hij daar de zweep over mag gooien. Dat ziet er wel leuk uit. Ik zag dat Roy Hodgson is volgens mij de oudste trainer in een normale competitie waar we onszelf dan nog bij rekenen. En dan volgens mij Dick al. Dus op zich zijn er niet veel trainers die het op die leeftijd nog op kunnen brengen om veel energie te brengen, maar hij wel.
Hoe die trap afliep in de koel, viel me op. Ja. Hij trippelde echt naar beneden.
Goeie tred.
Ja.
Ja.
Dat is toch knap op die leeftijd.
En ook naar boven.
Ja.
Naar boven ging ook wel.
Ja. En als je ziet, Vitesse verliest. Heracles had al verloren. Hè? Van al die clubs, ja, want je vroeg natuurlijk naar plek 4. Dat kan natuurlijk best snel gaan. En het is dat Brian Smeets de eerste goal aan PSV geeft. En bij de tweede denkt, laat ik hem eerst niet wegpoppen. En daarna niet achter zijn man aanlopen. Anders hadden ze die punten ook nog ingelopen. Dus je weet het nooit in de Eredivisie. Hè? Kijk, Ajax is natuurlijk weg. Hè? Dat hebben we stiekem al geconcludeerd. Die worden kampioen.
Ja, hadden we
achter zal PSV normaal gesproken finishen. Maar goed, ja, je weet het nooit. AZ is goed, maar haal Stengs en Boadu daar weg met een beetje misfortuin. En dan, wordt het ook lastig, hoewel het gat al groot is. Maar alles daarachter, dat is natuurlijk allemaal van bedenkelijke kwaliteit.
De vierde plek. Maarten, zie je het gebeuren? Ja. Dat hij ook dat onderdeel kan doorbreken, die wisselvalligheid?
Nou ja, kijk, het is heel duidelijk. Een advocaat die komt en die doet alles wat een interim trainer doet. En dat is vanuit zijn oogpunt natuurlijk prima. Hij gaat geen relaties aan met spelers waarvan hij denkt, ja, geen idee of ik daar volgend jaar... maakt helemaal niet uit. Alleen het enige waar je je vanuit Feyenoord kant gewoon moet afvragen van God, wat is hun idee op langere termijn? Hey, want dit seizoen, advocaat gaat ze omhoog brengen. Maar de vraag is denk ik ook van ja, je hebt bijvoorbeeld Senesi, heb je gekocht. Nou, je hebt niet zoveel geld, een hele dure speler gekocht. Wat ga je er nou mee doen om hem eigenlijk, denk ik, op de langere termijn voor Feyenoord waardevol te krijgen? Is dat iets wat advocaat gewoon helemaal niet naar hoeft te kijken? Dat kan. Maar hoe gaat het dan volgend jaar zomer?
Ja, maar dat kan toch niet?
Dat is wel interessant, lijkt mij, hoe dat in die club nou bekeken wordt.
Mikkels, kan Senesi al zijn tas pakken om weer terug te gaan?
Nee, zo erg is het natuurlijk niet. Hij speelt vanmiddag in Arnhem tegen Jong Vitesse. Een advocaat gaat daar met de Wolf heen om te kijken. Afgeschreven is hij natuurlijk niet per direct. Hè. Maar het is wel zo dat advocaat heeft gezegd, ja, ik ben hier niet om, dus wat Maarten zegt, ik ben hier niet om de transferwaarde van Senesi te bewaken. Ik ben hier om te zorgen dat Feyenoord weer omhoog gaat, dat we misschien overwinteren in Europa en dat we de beker kunnen winnen. En dat doe ik met de 11 beste spelers op dit moment. Nou ja, bij Senesi kun je natuurlijk afvragen, na dat debuut, of die wel echt aan toe is om nu te spelen. En dan zijn er twee dingen. Je kan dan denken, ik stel hem op en dan wordt hij elke week wel wat beter. Totdat hij zo goed is dat we hem op het niveau hebben waar we hem wilden. Of je kan zeggen, ja, wacht maar even, als hij niet goed genoeg is, dan doen we het niet. En dan speelt hij voorlopig niet. Dus ja, zijn koffers pakken, dat zal niet gebeuren. En het is ook een slechte start, hè. Zoals wel vaker spelers die uit het buitenland komen, niet meteen heel goed starten. Maar nou, afgeschreven is hij niet. Maar het is niet de start die Feyenoord gehoopt had. Dat is natuurlijk ook zo.
Mikkels, dankjewel dat we je even konden bellen. Dankjewel, hè.
Ja. Oké. Hoi, hoi.
Stelling 2. AZ gaat Ajax nog bedreigen in de strijd om de titel?
Nee.
Nee.
Nee, zeker niet.
Andere stelling.
Toch wel.
Echt gelukkig, Maarten.
Maar mogen we daar even een klein sidestepje in maken?
Doe het.
Nou, dat betekent ook dat Ten Hag niet naar Bayern München gaat. Op korte termijn. Tussentijds. Ja, hij zou wel gek zijn.
Ja. Gaat u niet gebeuren als ik gisteravond een beetje begreep vanuit München dan? Hè?
Vind ik een goede onderwerpswitch.
Ja. Ja, toch?
Ten Hag gaat niet naar Bayern München.
We gooien deze stelling even in de prullenbak.
Ja, uitstekend.
Dat is heel leuk gewerkt.
Nee, maar dat vind ik leuk ook.
Nou, in die zin dat hij bij Bayern, hij staat op een lijstje. Daar staat Van Bommel bijvoorbeeld ook op. Maar is niet aan de orde nu direct. Maar Ten Hag is niet de nummer 1 op dat lijstje. Zoals ik het begreep vanuit, laten we zeggen, mensen die dat echt wel kunnen weten. Nee. Dus, en dan kan die alsnog benaderd worden, omdat de nummer 1 of 2 misschien niet wil. Maar dat is niet meteen de verwachting.
Maar goed, nummer 1 is Allegri?
Nou, ik weet niet wie dat is, maar daar zijn... Kijk, ze willen nu naar
zijn
Kovac.
Zijn er een paar vrij, toch?
Hey, Kovac was eigenlijk een relatief onervaren of een jonge trainer. En ze willen nu gewoon iemand die... In eerste instantie zetten ze in op iemand die gewoon een naam heeft, zekerheid, heel ervaren, wat ouder.
Een dik advocaat.
Dus vul ze maar in.
Joep Heynckes.
Ja, alleen die, ik weet niet of die het dan... Maar dat zou kunnen. Maar bijvoorbeeld er zijn natuurlijk... Arsène Wenger is bij wijze van spreken ook vrij.
Mourinho is ook vrij.
Mourinho is vrij. Je hebt Allegri. Misschien Pochettino zelfs. Is iets jonger, maar heeft ook al wat clubs gehad. Dus in eerste instantie willen ze zoiets. En Ten Hag staat ook op de lijst. Want er is een trainer die ze ook kennen. Ja. Van Bommel ook. Maar,
voor mijn beeld, op hoeveel lijstjes, schaduwlijstjes, trainerslijstjes staat Ten Hag op dit moment? Als je het goed doet met Ajax op deze manier.
Ja, veel natuurlijk. Ja? Daar kijken ze naar.
Maar het is natuurlijk wel zo dat Bayern is voor Ten Hag een beetje wat Barcelona voor Koeman is. Hè? Dat is natuurlijk, als hij dat hoort, dan gaat hij een beetje glinsteren natuurlijk. Want hij heeft ook geïnterviewd over zijn tijd als trainer van het belofteteam daar. En dat vond hij helemaal, daar kon hij uren over praten, joh.
Dus de hemel voor hem. Hè?
Ja, dat is echt. Dat was toen ook samen met Guardiola natuurlijk, dus dat gaf nog een extra dimensie aan dat hele verhaal. Maar hij heeft daar ook geweldig gewoond in die bergen. Hij ging 5 keer per jaar skiën en hij raakte niet uitgepraat. Dus het triggert hem natuurlijk wel enorm. Aan de andere kant, hij heeft de titel nu met Ajax weer voor het grijpen. Kunnen we eigenlijk nu al concluderen. Hij is bij Utrecht natuurlijk wel halverwege ook weggegaan. Dat heeft hem in eerste instantie weinig goeds opgeleverd. Want
in de winterstop vertrok hij naar Ajax.
Ja, exact. En dat zijn ze bij Utrecht nog steeds zijn ze hem daar niet dankbaar voor. Aan de andere kant was dat toen wel de goede keuze. Want ja, nu is hij de trainer geworden die is. Met alle successen bij Ajax. Dus ik denk niet dat hij er spijt van heeft. Dus
nee, wat moet je je voorstellen dat hij straks 2,5 jaar bij Ajax heeft gewerkt. En dat hij met 2 landstitels de deur uit loopt. Misschien wel met 2 dubbels. Met Champions League succes. Ja, dat beter kan niet. Nee. Dus dan heb je, als het goed is, heb je dan een hele carrière voor je.
Ja, Ten Hag lijkt me ook juist iemand die zijn carrière ook heel gericht heeft opgebouwd. Hij heeft ook bij Go Ahead Eagles gewerkt. Dus ja. Het is niet een man die, tot nu toe is het geen man, Utrecht oké. Maar
daar zat hij toen al wel even ook.
Daar
natuurlijk.
Zat hij al. Ja. Dus niet een man die inderdaad zegt van ik moet volgend seizoen hier en dan moet ik over nog een seizoen moet ik daar. Die bouwt dat op en die vult zijn rugzak en
proces.
Stel even al die processen. Ja. Stel even die 5 namen die jij noemt, die zeggen allemaal nee en ze bellen toch Ten Hag.
Ja,
is hij er klaar voor?
Ja, dat is moeilijk zeg, want bij Bayern.
Ja, gelukkig. Ik ook een keer een ingewikkelde vraag.
Ja, nee, maar je hoort dat ook wel hè, van spelers als Robben, maar ook van Gaal die daar gewerkt heeft. Er is daar zoveel onbeheersbaar. En Ten Hag lijkt me toch ook wel iemand die toch probeert om toch een beetje controle over dingen te hebben.
Nou, nogal,
dat,
ja.
Dat is daar wel heel moeilijk natuurlijk. Dus ja. of je daar nu klaar voor bent.
Het is nog een graadje erger dan dat er bij Ajax het geval is natuurlijk.
Ja, natuurlijk, ja.
Want de Bild-Zeitung weet ook wel raad met Erik Ten Hag. Ja. Als het even tegen zit.
Ja, daarom. Dus is hij daar klaar voor?
Goh. Nou, geef eens antwoord.
Nee, ik denk het eigenlijk niet.
Nee.
Want wat Maarten schetst, het is een ongelooflijk moeilijke club. Hij komt toch binnen als een jong aanstormend talent. Ook al heeft hij het geweldig gedaan met Ajax. Die status heeft hij op het moment dat hij bij Bayern binnenkomt. En dan moet je in ieder geval. Dan moeten alle randvoorwaarden moet dan ook in orde zijn. Kijk, dat kan ik niet goed beoordelen. Maar ze zijn het elftal een beetje aan het ombouwen bij Bayern. Nou ja, kom je in zo'n ombouwfase bij zo'n club terecht, dan is het alweer een stuk moeilijker. Of valt het elftal straks richting komend seizoen op zijn plaats? Dan is het alweer.
Ja.
En dat soort dingen luisteren bij iemand als Ten Hag natuurlijk wel heel nauw.
Nou, dat bleek ook wel bij Ajax natuurlijk. Hè? Dat eerste half jaar ging het eigenlijk helemaal niet goed. Toen hij kwam eigenlijk. Nou ja, het viel tegen. Alleen toen heeft hij dus wel heel veel, dat noemt hij zelf altijd, een beetje de tijd die hij nodig heeft gehad om uiteindelijk het succes te creëren. Ja. Heeft hij kunnen observeren en conclusies kunnen trekken. En daarna zijn ze natuurlijk wel echt gaan handelen. Alleen ja, als je bij de grootste club van de wereld zo'n beetje werkt, dan heb je niet zoveel tijd.
Je hebt geen half jaar.
Ja, weet je wat weer wel zo is? Want zo cynisch eigenlijk zit het in elkaar. Stel dat Ten Hag of zelfs Van Bommel, als die nu bij Bayern zouden komen in een combi met Joep Heynckes, dat Joep Heynckes daar zeg maar als een soort
schild
bij gaat zitten, dan kan het prima. Want dan zo zit dat daar in elkaar. Dan is er Joep, die is er, en Joepie. En dan kunnen zij werken en dan zijn ze beschut. Dus dan kan het wel.
Die kan lekker met Frans en met Uli een beetje.
Ja, maar zo ja, goed, ja. Dat heeft Van Bommel ook en Robben. En die hebben dat ook wel eens uitgelegd. Zo, dat zit daar, dat is heel belangrijk daar.
Ja, want ga eens na ook. Dus als je nadenkt over het lijstje. Als je dit lijstje even hardop uitspreekt.
Ja.
Massimiliano Allegri. Mauricio Pochettino, José Mourinho, Erik ten Hag. Voel je hem?
Ja, maar je kan het ook anders uitspreken.
Ja. Erik ten Hag.
Ja. Erik ten Haag.
Nee, maar dat,
dan wordt het opeens een halve Roemeen.
Ja, nee, dat klopt. Maar ik bedoel maar te zeggen, dit is de absolute top. En dit is een van de moeilijkste clubs van Europa. En die kunnen dan kiezen uit deze categorie trainers in feite.
Ja. Nou, maar zeker na Kovac, hè, wat Maarten net aangeeft, ook een beginnend trainer wat goed deed, had goed gedaan bij Frankfurt volgens mij. Dus hij kwam niet uit het niets, maar toch heel andere statuur dan deze mannen. Ja.
Ik concludeer, der Zug vaart nog niet op. No? Richtig?
Het zou ons verbazen.
De derde stelling. Iataren heeft groot gelijk, je moet altijd naar je moeder luisteren.
Dat sowieso.
Ja, daar kan je het niet mee oneens zijn.
Ja, hij heeft voor zijn carrière, als je het zo wil zien, heeft hij wel een goede keuze gemaakt. Want het Nederlands elftal, je mag toch verwachten dat toch in een stijgende lijn zit. Ook de komende jaren met wat er aankomt. En bij Marokko is juist zit een beetje naar beneden aan het gaan. Of een beetje, misschien wel veel.
De goede worden wat ouder. Ja,
en ook Ja, ik denk dat het ook wel zo is. Hij is ook eigenlijk een Nederlander in de zin van... Hij heeft die hele opleiding hier. Hij denkt ook Nederlandse manier van voetballen.
Nou, precies, want we hebben het nu over de sportieve afweging. Hè? Maar volgens, als ik hem zo beluister, is dat niet het belangrijkste geweest in zijn oordeel. Maar meer het hele gevoel wat hij bij Oranje heeft. En ook met name bij de bond en het land. Hij begint wel over alle jeugdinterlandse die gespeeld heeft. En wat Oranje voor hem gedaan heeft. Ja, dat hebben die andere jongens nooit zo benoemd. Dus ik denk dat het vooral, als ik hem lees en hoor, is dat vooral dat het is dan het perspectief. Wat ook wel meespeelt natuurlijk. Want we leven natuurlijk in een hele andere oranje tijdperk dan toen Ziyech de keuze
dat,
ging
en ook en het is ook wel zo, basic ook. Hij zit in de kleedkamer met Malen, met Bergwijn. Zijn trainer is natuurlijk aanvoerder van het Nederlands elftal geweest. Dat speelt ook een rol. Dan word je toch ook beïnvloed op een manier dat je denkt, ja, daar heb ik zin in.
Maar deze kwestie laat ook wel zien, en daar ben ik eigenlijk ook wel blij om, dat die hele discussie over dat je regels moet opstellen en dat je er allerlei consequenties aan moet verbinden. Wat een onzin is dat. Echt, dat vind ik zo'n lariekoek. Je moet het gewoon... Hè, want dat wordt heel selectief dan gebruikt ook, hè? Die discussie. Dan wordt er... ze moeten ons dankbaar zijn voor de opleiding die ze hier hebben gehad.
Dat zegt Ronald Koeman eigenlijk ook gisteren.
Ja, maar dat vind ik echt zo'n onzin. Die een arts die hier zijn opleiding geneeskunde doet en die in een ziekenhuis in Florida gaat werken, moeten we die ook te schande maken omdat hij door ons is opgeleid.
Ja, maar jij maakt nu een fout dat je voetbal gaat vergelijken met andere...
Nee, Sjoerd, vaker doen. We moeten dat zeker vergelijken met andere dingen. Ja. Is prima redenering.
Maar dat slaat gewoon echt helemaal nergens op. Het is allemaal op onderbuik. En bij Jorginho Dest, dan gaat dat weer niet op.
Nee, want
je kiest dan voor Amerika. Oh nee, ja, prima, joh. Ja, joh, hij is een Amerikaanse vader, logisch. Weet je wel?
Ja, dat vinden we heel logisch, ja.
En de linksback van Groningen, die kiest dan voor Marokko. Nou, vinden we ook niet erg. Nee, prima, joh. Wat maakt ons het uit?
Maar concluderen dat Marokko een licht ontvlambaarder thema is dan Amerika. In dit verhaal is natuurlijk ook niet nieuw.
Maar het gaat alleen om
de kwaliteit van de speler. Maakt het zo triest aan die discussie, inderdaad. Ja.
En het is allemaal zoveel onderbuik. Je moet die jongens gewoon lekker zelf laten beslissen. En dan zie je ook dat uiteindelijk vanzelf weer een keer dan goed valt. En de volgende kies dan misschien weer een keer voor Marokko. Ja. Nou, zo be it.
Of is het een kantelpunt?
Gaat wel helpen.
Het kan, maar het is wat Sjoerd zegt. En alleen je merkte wel hoezeer het een open zenuw was. Ook voor de KNVB. Ja. Ik weet niet of jij daar ook bij was. Die persconferentie, Sjoerd, dat Danny Blind... Die kregen er natuurlijk vragen over van, en zie ik niet. En,
met Van Basten.
Ja, en die probeerden dat uit te leggen. En die probeerden daar ook rationeel een beetje. En toen achter in de zaal riep ineens iemand dwars door die persconferentie heen. Marco van Basten, wat een onzin. En de bond kan er niks aan doen. En het is toch zijn keuze. Hij heeft toch met Hiddink gesproken. Dus die mengde zich heel emotioneel bijna in die discussie. Dus om aan te geven hoe...
Ja, die had met Sierre natuurlijk ook een link met Heerenveen. Was ook niet helemaal goed gegaan.
Ja, dus kijk, Van Basten was ook degene samen met Blind. Die zeiden van, ja, god, we hebben ook... Ik weet niet wie precies de concurrenten waren op dat moment. Maar die vonden dat Piet er meer recht op had om op Oranje. Wat misschien sportief gezien op dat moment ook helemaal logisch was. Alleen dat werd inderdaad in een soort onderbuikdiscussie getrokken. Waardoor Van Basten, ja, die kon zich echt niet beheersen. Dat gaf wel aan hoe ze er toch echt wel... Koeman zei ook gisteren in een zinnetje, eindelijk kiest er iemand voor ons. Ja, dat zegt wat over hoe dat toch beleefd werd.
Ja, want je moet het wel, dat vind ik wel. In alle gevallen moet je wel zorgen dat de voorwaarden zo goed mogelijk zijn. Je moet dat gewoon zo professioneel mogelijk doen. Net als dat een club er alles aan doet om een speler binnen te halen. Moet je als bond wel zorgen dat je die voorwaarden hebt gecreëerd waardoor spelers voor het Nederlands elftal gaan kiezen. Dat is gewoon professioneel. Maar daar houdt het eigenlijk op. Daarna is het aan de speler.
Ja. Maar ook zoiets, hè? Stel nou dat jij een talentvolle Nederlandse speler bent en je voetbalt in Nederland onder 19. En er is ook een Marokkaanse speler of een Turkse speler die ook talentvol is. En die krijgt dan bij wijze van spreken een gesprek met de bondscoach. Omdat je dan hoopt dat die voor jou kiest. En die talentvolle jongen uit Nederland, die gewoon in Apeldoorn geboren is, die krijgt zo'n gesprek niet. Want ja, die zit toch al bij ons en we zien het wel. Ja, dan zou ik als talent ook denken, ja, wacht even, wat is dat voor een vreemde tegenstrijdigheid? Ik wil ook wel met Koeman praten om te weten of hij mij interessant vindt of niet. Ja. Dus daarom, de bond moet ook gewoon...
Normaal blijven doen.
Eigenlijk normaal blijven doen. En inderdaad, voorwaarden scheppen. En voor de rest, als ze niet voor jou kiezen, ja, nou ja, dan kiezen ze niet voor jou. Ja, pech. Of pech, niet eens pech. Gewoon, ja, dan is het hun keuze.
Ja, toch is het wel opmerkelijk hoe op deze maandagmorgen in dit samen zijn. Dat zo makkelijk wordt teruggebracht.
Hoezo?
Ja, omdat maar, het vooraf natuurlijk een ontzettend thema was.
Ja, nee, dat maken we ervan. Omdat inderdaad de onderbuik altijd daar even op wordt getrommeld. En dan is het een thema. Maar kijk je er gewoon zoals Sjoerd zegt, kijk je er, vertaal je het naar die arts, dan is het ineens geen thema. Dus dat zegt toch alles? Dat maakt het helemaal, dat maakt de discussie eigenlijk dood.
Heel goed.
Maar hij zit er wel gelijk bij natuurlijk, hè? Tegen
Nee. De kans is heel groot dat ze ervoor kiezen om het kalenderjaar heen te tillen.
Nu is de keuze toch al gemaakt. Dus,
ja, maar goed, ook die jongen, hij komt wel op hem af, hè, deze periode. Ja. Je moet nogal wat verwerken. En, Nederland zelf al plaatst zich. Daar hebben toch de spelers die plaatsing. Nou, dat prima. Maar goed, we zullen zien hoor.
Misschien kan dat wel.
Nou, het
of
kan
weet
wel, maar
jij dat het niet zo is?
Nou,
ja, jij weet dingen, Maarten.
Ja, maar ik wil er niet op vooruit lopen. Want wie weet, deze week
wordt alles anders.
Deze gesprek en weet jij veel.
Ik zou meteen selecteren. Ja, meetrainen.
Ja, dat was Koeman ook wel voornemens. Maar ja. Het is gezien de omstandigheden zou het best wel logisch zijn om het in maart te doen.
Ja. Goed. De vierde en laatste stelling van vandaag. Ajax heeft op dit moment niet het niveau om Chelsea te verslaan. Daniel.
Oneens.
Sjoerd.
Oneens.
Maarten.
Dan zeg ik... zeg ik eens.
Oké, dan mag jij het uitleggen.
Ik snap je stelling natuurlijk. Want ja, het is minder dan dat het vorig jaar was. Maar... het zou ook weer gek zijn om te zeggen dat ze niet van Chelsea kunnen winnen. Want dat blijft toch met dit Ajax. Ze kunnen zwak spelen tegen Zwolle of tegen Fortuna of weet ik veel. Maar je hebt altijd het idee van, bij Chelsea kunnen ze wel winnen. Als met Ziyech, Tadić, als die twee, de maestro's, als die het brengen, ja, dan kan dat wel. Dus het is ook gek om eens te zeggen, om het eens te zijn met die stelling. Maar goed, ik moet wel zeggen, tijdens de strijd was ik bij. En ik vond het wel echt een terechte nederlaag van Ajax toen. Chelsea deed echt heel goed. En daar hadden ze heel veel moeite mee. Ik ben benieuwd of hij weer kiest voor dat Argentijnse blok. Dat zal vooral, of het Latijnse blok, hè, Mexicaan en Argentijn. Dat zal vooral de discussie zijn. Want ja, misschien is hij langzamerhand wel aan het concluderen dat Van der Beek in een meer controlerende rol toch... toch meer soelaas biedt. Zeker omdat je dan ook Neres op kan stellen, die het ook weer goed doet. Dus dan vang je eigenlijk twee problemen in één.
Chelsea is wel echt opmerkelijk ook. Dat het sentiment rondom die club,
ja,
dat is echt totaal omgedraaid. Ik was van het weekend even een dagje in Engeland, toen een wedstrijdje geweest. En daarna was Chelsea-Watford, of Watford-Chelsea op tv. En als je die Engelse voetballiefhebbers dan in de pub spreekt, dan is er heel veel waardering voor wat Chelsea nu doet. Dat had een heel erg poenerig imago met Abramovic en cynisch voetbal. En nu spelen die opeens met allemaal hele leuke jonge talenten op een heel attractieve manier. Eigenlijk op de manier zoals Manchester United dat het liefst zou willen.
Ja, had willen doen.
Had willen doen. En die kunnen dat niet. En Chelsea heeft dat toch ook een beetje noodgedwongen door die transferverbod.
Dat gun je eigenlijk veel meer clubs. Ja, transferverbod.
Precies, maar er stond in onze krant vandaag echt een heel interessant verhaal. Heb je het gelezen? Over die schrijver die... een voetballiefhebber ook. En die heeft een boek geschreven over hoe eigenlijk de massa of het volk eigenlijk het zelf in de hand heeft. Dat die hele piramide daar in Engeland van dat modale spelers €200.000 per week verdienen. Dat je die piramide zo kan laten inklappen. Dat heb je zelf in de hand. Door allemaal massaal ook je abonnement bijvoorbeeld op die betaaltv's.
Allemaal op te zeggen.
Allemaal op te zeggen. Maar goed, ik kom er eigenlijk op in het verlengde van... De Engelse talenten die nu 17, 18 jaar zijn, die moeten zo hopen dat Chelsea dit seizoen tweede wordt. Ja. Kampioen zal te moeilijk zijn, derde wordt.
Tweede zou ook heel moeilijk worden.
Ja, precies. Maar dat derde, ze echt een goed seizoen krijgen, zodat mensen zien, het kan dus wel dat wij met eigen spelers toch bovenin mee kunnen doen. Want dat is natuurlijk de tragiek. Het Nederlands team onder 17, die spelen nu het WK in Brazilië. Engeland, die zijn er dan momenteel niet bij. Ook omdat ze van Nederland verloren op het EK. Maar die hebben het vorige toernooi gewonnen. de WK onder 17. Maar met schitterende spelers. Maar ja, waar zie je ze terug straks? In de tweede of derde liga. Ja. En dit is toch eeuwig zonde. Dat kan niet de bedoeling zijn van het voetbal. Dus leven Chelsea op deze manier.
En Stamford Bridge morgenavond. Dat wordt echt. Dat stadion leeft ook veel meer. Tenminste, dat heb ik me laten vertellen door mensen die daar regelmatig komen. Dat leeft veel meer dan in de afgelopen pakweg 10 jaar. Want het publiek heeft dat enorm omarmd, dat elftal.
Ja.
En Frank Lampard natuurlijk aan het roeren, clubheld.
Ja.
Maar het is een te gek stadion.
Helpt ook wel.
Ja. Voor iedereen die erheen gaat. Het is echt een super tof stadion, vind ik nog steeds.
Ze mogen niet, hè?
Wat zei je?
Ja.
Nee, ja, de ijsports mogen niet.
Nee.
Nou, er zullen er nog wel een paar zitten, hoor.
Denk het ook wel.
Maar het is echt heel sfeervol als het publiek erachter gaat staan daar. En het heeft een beetje een imago van een kille, stille club. Maar toch is het wel, dat wordt echt wel mooi.
Ja.
Helaas zonder ijsports inderdaad.
Ik zat gisteren nog een documentaire te kijken over Dennis Bergkamp. Werd geïnterviewd door Wright.
Ja.
Dat was een ontzettend charmant gesprek eigenlijk. En die zeiden op een gegeven moment, ik moest wel heel even... Dit is misschien iets te positief voor het Amsterdamse geluid, maar ik moest wel heel even aan Ajax denken. Bergkamp zei over dat jaar, hè, die Invincibles, dat was geloof ik 98. Als ik
2003, 2004.
Ja. Oh, dat waren de Invincibles.
Ja.
Okay.
Ja.
En toen zei hij, we konden wedstrijden winnen in 20 minuten.
Ja,
even het gas erop. En dan drie goals maken. Ja.
Ja. En toen moest ik even aan die wedstrijd van Ajax denken, maar die hebben dan de klasse niet om dat verder uit te...
Jij gaat nu dit Ajax vergelijken met het onverslaanbare Arsenal. Hè?
Okay. Ja, kijk, mooi. Op de schaal van de Eredivisie
bedoel jij.
Ja.
Ja, maar dat is toch zo, tegen PEC, de tweede helft 30%? Ik denk dat 30% was dat ze nog... En dan trekken ze hem nog over de streep. Ja, dat is wel aan de hand momenteel. Maar niet in Europa.
Het is wel vaak niet om aan te zien.
Maar Arsenal deed het toen ook niet in Europa, toch?
Arsenal deed het ook niet in Europa.
Ik wil van Chelsea in de kwartfinale.
Ja.
Zo is de cirkel rond.
Mooi, cirkel rond. Dan zijn we er doorheen. Dit was de AD Voetbal Podcast. Bedankt aan Nikos vanaf hier. Omdat hij aan de telefoon kwam. Daniel Stuart Maarten. Dank jullie wel. Graag tot de volgende AD Voetbal Podcast. Wij zijn er natuurlijk maandag na elk voetbalweekend. Tot dan. Iets meer eindtune.
Mooi.
Mooi.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD, altijd dichtbij.